onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Ik riep met mijn stem tot de Heere, ik smeekte tot de Heere met mijn stem, ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht, ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Wij zingen Psalm 142, vers 1 en 2. Psalm 142, 1 en 2. De Heere plaatst ons vermogen voor de spiegel van zijn heilige wet, boren de 10 geboden die de Heer ons gegeven heeft en zingen als antwoord op Psalm 143 vers 2. Wil u een knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vies gaat dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Het tweede vers van Psalm 143, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Amen. Laten wij bidden. Heere, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Nu wij op de ochtend van deze uw dag tot u komen in het gebed, is het allereerst ons gebed, Heere, leer ons bidden. Wij danken u, Heere, dat we hier vanmorgen mogen zijn. Dat u ons hier samenbrengt, hier in uw huis. Dat is uw goedheid, uw genade. U geeft het, Heere, dat we op deze zondagochtend samen mogen zijn. Om samen te zingen. Om samen te bidden. Om te luisteren wat u te zeggen heeft. Om uw woord te openen. Heere, wat vinden we dat vaak vanzelfsprekend, dat dat mogelijk is, dat we zondag aan zondag onder uw woord mogen zitten. Maar Heer, als we op onszelf zien en als we ook zien wie we zijn, Heere, dan mag dat ook tot verwondering leiden. Wie bent u dat u het nog met ons volhoudt, dat u nog naar ons om wilt zien, dat u nog tot ons wilt spreken? Heer, u plaatst ons zojuist voor de spiegel van uw heilige wet en als we daar goed hebben ingekeken, Heere, zijn we geschrokken. We bidden u, Heere, dat we ook zo voor het eerst, maar ook opnieuw leren de toevlucht te nemen tot u, Heere Jezus Christus, tot de vaste rots van ons behoud. Heere, laat ons steunen op hem alleen. Ook als het misschien op dit moment duister en donker is in ons leven, als u een moeilijke weg met ons gaat, dan bidden we u ook om uw zegen over uw woord dat we vanmorgen zullen overdenken. We gaan zo een gedeelte uit uw woord lezen en we gaan naar de verkondiging van uw woord luisteren en we hebben u daarbij nodig. We hebben daar de leiding en de verlichting door uw Heilige Geest bij nodig. In het spreken en in het luisteren. Heere, open dan vanmorgen uw woord. Geef dat het werkelijk open mag gaan in het midden van de gemeente. Open vanmorgen bovenal onze harten, onze oren. Zodat we werkelijk zullen horen wat u tot ons te zeggen heeft. Zodat we alles bij u zullen uitstotten. Ons hele hart bij u. Heere, u weet hoe wij hier vanmorgen gekomen zijn. U kent ons, u doorgrondt ons. U weet dat we ons in een lastige situatie bevinden als we geen uitkomst meer zien, als het op dit moment zo donker en duister is. Als we het zicht op u en op uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, zijn kwijtgeraakt. Heere, laat ons dan vanmorgen zien wie u bent. Laat ons zien waar we met al onze zorgen en noden terecht kunnen. Breng ons aan uw voeten. Heere, zo bidden wij om uw zegen. We zijn verlegen om u. We hebben u nodig, zonder u kunnen we niet. In spreken niet, maar ook in luisteren niet. Wees in ons midden, niet omdat wij dat verdiend hebben, Heere. Wat hebben wij verdiend? Maar doe het uit louter genade. Om de verdiensten van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die nu aan uw rechterhand zit. En die altijd voor ons bidt. Bid voor ons, Heere. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanmorgen op deze Lijdenszondag Psalm 142, een psalm van David, een gebed in de spelonk. En we zullen uiteindelijk ook horen over de Heere Jezus, hoe deze psalm ook van toepassing is op de Heere Jezus, ook in deze lijdenstijd. Psalm 142 lezen we. Een onderwijzing van David, een gebed als hij in de spelonk was. Ik riep met mijn stem tot de Heere, ik smeekte tot de Heere met mijn stem. Ik stotte mijn klacht uit voor zijn aangezicht, ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Als mijn geest in mij overstelpt was, zo hebt gij mijn pad gekend. Zij hebben mij een strik verborgen op de weg die ik gaan zal. Ik zag uit de rechterhand en zie, zo was er niemand die mij kende. Er was geen ontvlieder voor mij, niemand zorgde voor mijn ziel. Tot u riep ik, o Heere, ik zeide, gij zijt mijn toevlucht, mijn deel in het land de levende. Let op mijn geschrei, want ik ben zeer uitgeteerd. Red mij van mijn vervolgers, want zij zijn machtiger dan ik. Voer mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer gij wel bij mij zult gedaan hebben. Dit is het woord van God. We hopen vanmorgen met de hulp van de Heere bij dit gedeelte, bij Psalm 142, stil te staan. Maar voordat we dat doen, gaan we opnieuw zingen uit deze psalm, Psalm 142. En we zingen daarvan nu de versen 3 en 4. Ze hebben voor anglistigheid een strik op mijn weg gespreid. Ik zag uit in nood de rechterhand, maar vond nog vriend, nog onderstand. En dan vers 4, ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voor handen scheen. En alle hoop mijn gans ontviel, dat niemand zorgde voor mijn ziel. Psalm 142, vers 3 en 4. Als een antwoord op de verkondiging zingen we opnieuw uit Psalm 142 en we zingen nu het 5e en het 6e vers. Ik riep tot u, ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Gij zijt zolang ik leef mijn deel, mijn God, wien ik mij aanbeveel. Hoor mijn geschrei, ik ben uitgeteerd, door mijn vervolgers overheerd. Hij help en red mij uit de nood, want hunne macht is mij te groot. Psalm 142 vers 5 en 6 als een antwoord op de verkondiging. Gemeente, we staan vanmorgen dus stil bij Psalm 142. Een psalm die geschreven is door David. Jullie kennen hem denk ik wel, hè, jongens en meisjes. Als ik David zeg, dan denken jullie waarschijnlijk aan koning David. En dat is helemaal waar. David volgde Saul op als koning. David werd koning over Israël. Maar weten jullie, toen David deze psalm schreef, was hij nog geen koning. Hij was wel enige tijd geleden door Samuel tot koning gezalfd, maar hij was nog niet tot koning gekroond. Daar zat een hele tijd tussen. Tussen het moment van zijn zalving en het moment van zijn kroning. En weten jullie, die weg van David, van zalving naar kroning, was erg donker. En daarin leek hij al op zijn grote zoon, op de Heere Jezus. De Heere Jezus, dat weten jullie misschien wel, was bij zijn doop in de Jordaan gezalfd tot profeet, priester en koning. Maar wat was ook zijn weg donker, op weg naar de dag van zijn kroning. Zijn hemelvaart. Een gemeente, als u hem, de grote zoon van David, de Heere Jezus achteraan gaat, dan moet u er rekening mee houden dat u ook deze Davids weg moet gaan. Deze donkere en diepe weg. Maar houd moed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Psalm 142 is dus geschreven door David. Het is een onderwijzing van David, een gebed. Het is een gebed bedoeld om onderwijs te geven. Het is dus een onderwijzing in het gebed. Deze ochtend krijgen we dus gebedsonderwijs van de Heere Jezus, van David. En daar hebben we, als het goed is, behoefte aan. Aan onderwijzing in het gebed. Want ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik vind het gebed een van de moeilijkste dingen die er zijn. Want wat is nu echt bidden? En hoe bid je als je je in een lastige situatie bevindt? Als alles duister en donker is in je leven. Als alles wankelt. En daarom is het maar goed dat we vanmorgen gebedsonderwijs van David ontvangen. Van iemand die ervaren is in het gebedsleven. Van iemand die geoefend is in de gebedsstrijd. Wat was eigenlijk de gelegenheid voor het schrijven van deze gebedspsalm? Nou, dat lezen we in het opschrift. Een onderwijzing van David. Een gebed als hij in de spelonk was. Ja, zegt u maar, om welke spelonk gaat het hier? Nou, dat zou heel goed de spelonk van Adullam kunnen zijn geweest. In 1 Samuel 22 lezen we dat David zich verborg in de spelonk van Adullam. Maar waarschijnlijk moeten we deze psalm, Psalm 142, lezen tegen de achtergrond van de geschiedenis die 1 Samuel 24 beschrijft. In 1 Samuel 24 lezen we hoe David vlucht voor Saul, hoe David zich verbergt in de spelonk van Enkedi, hoe hij daar het leven van Saul spaart en hoe hij daarom door Saul geprezen wordt. En u moet u weten dat deze ontmoeting tussen Saul en David hun laatste ontmoeting is. Psalm 142 is dus ontstaan in een spelonk, in een grot, in de grot van Enkedi. Waar David zich schuilhuilt, omdat hij door Saul achtervolgd wordt. David voelt zich dus helemaal gevangen. Hij zit helemaal vast. Zo kan het soms bij ons ook zijn. Misschien is het op dit moment wel bij u het geval. Dat u door omstandigheden helemaal vast zit. Dat u zich helemaal gevangen voelt. Beklemd. Benauwd. Maar luister dan vanmorgen naar David. Wat doet hij? Ja, David vraagt of de Heer hem uit de gevangenis leidt. We lezen het in vers 8. Voer mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. Hoort u dat? Om uw naam te loven. Het gaat David hier om Gods eer. Het gaat hem niet om zijn eigen redding. Ja, die is er wel mee gegeven. Zijn eigen redding. Maar dat is niet het doel. Voer mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. Dat is het doel. Om uw naam te loven. Gemeente, in Psalm 142 zien we hoe David zich voelde toen hij op de vlucht voor Saul zich verstopte in een grot. Het is in die angstige en gevaarvolle dagen dat wij David zo luid tot de Heere horen roepen. Ja, terwijl David in levensgevaar is, roept hij de Heere aan. Zo lezen we het in vers 2. Ik riep met mijn stem tot de Heere. Ik smeekte tot de Heere met mijn stem. Dat doet David dus hardop. Met zijn stem. In de spelonk van Enkedi. Terwijl hij gevangen zit. Terwijl Saul erop uit is om hem te doden. Terwijl Gods beloftenissen verder haar vervulling lijkt te missen. Bidden. Ik riep met mijn stem tot de Heere. Ik smeekte tot de Heere met mijn stem. Ik stotte mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Ja, wat doet David om in leven te blijven? Bidden. Wat doet David om Saul te overwinnen? Bidden. Wat doet David om het onrecht van zijn situatie onder woorden te brengen? Bidden. Wat doet hij om te gaan met het leed dat hij voelt? Bidden. Ja, David stort zijn bedruktheid, zijn klacht, zijn benauwdheid uit voor God. Gemeente, wat zit daar een geweldige les voor ons in? Dat als we net als David in een benauwde en benadde situatie bevinden, als we door omstandigheden helemaal vastzitten, om dat dan uit te stotten bij de Heere. Is het zo dat we de Heere daarvan dan moeten overtuigen? Dat hij er anders niet van af weet? Nee, dat niet, gelukkig niet. De Heere weet in welke situatie David zich bevindt. De Heere kent hem in zijn benauwdheid en benatheid. De Heere kent hem en doorgrondt hem. Hij kent zijn gevoel. Hij kent zijn gedachten. Hij kent zijn situatie. En toch stort David alles voor de Heere uit. Voor zijn Heere. Juist omdat de Heere hem kent. Omdat de Heere weet in welke situatie David zich bevindt. Ja, gemeente, dat de Heere ons kent en ons doorgrondt, en ieder zoals we hier vanmorgen zitten of meeluisteren. Is een aansporing om alles bij hem uit te storten. We kunnen voor de Heer niets verborgen houden. Hij weet alle dingen. Hij kent ons. Hij weet wat van zijn maaksel zijn te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En hij kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. Heere, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. En dat mogen we ieder moment doen. Ieder moment mogen we tot de Heere naderen in het gebed. De Heere staat ieder moment gereed om zijn kinderen te helpen. Al is het midden in de nacht. Dan mogen we tot hem komen in onze gebeden, met onze zorgen, met de zorgen over onze gezondheid, met onze zorgen over de kinderen, klein en achterkleinkinderen, met onze noden, met onze zonden, met ons pijn, met ons verdriet. Ja, we mogen onze diepste klachten en pijn bij hem brengen, maar wat maken we daar soms zo weinig gebruik van? En wat kunnen we soms ook zo makkelijk en snel de nood bij anderen brengen? En dat hoeft niet verkeerd te zijn, begrijp me goed. De Heer heeft ons ook mensen om ons heen gegeven. Familieleden en vrienden. Mensen die ook de Heer kennen. Mensen met wie we over de Heer mogen spreken. Maar het allerbelangrijkste is toch wel om het aan de Heer voor te leggen. Want er is niemand die meer kan helpen dan Hij. Nou, zo legt David voor de Heer al de droevige gedachten neer die zijn hart benauwen. Hij maakt duidelijk in welke moeilijke omstandigheden hij zich bevindt. Hij stort zijn hart voor de Heer uit in een stroom van klachten. Hij verwoordt zijn nood en verdriet tot de Heer. En nadat hij dat gedaan heeft, lezen we in vers 4. Als mijn geest in mij overstelpt was. Je zou kunnen zeggen, toen mijn geest in mij bezweek, zo hebt gij mijn pad gekend. Toen mijn geest in mij bezweek, kende u mijn pad. We kunnen ons indenken dat Davids geest in hem bezweek, wanneer hij beseft dat Saul de grot is ingegaan. We kunnen daarover lezen in 1 Samuel 24. In een flits bedenkt David dat er geen uitweg meer is. David ervaart hoe hij door zijn moeizame levensgang in geestelijk en psychisch opzicht ten onder dreigt te gaan. Angst bezetten. Zijn denkkracht is ondergegaan. Zijn vermogen om te oordelen en te overleggen wat hem te doen staat, heeft hem begeven. Kortom, hij is niet in staat om zichzelf te redden. Hij dreigt ten onder te gaan. Hij is volkomen te einde. Hij staat op het punt te bezwijken in de verwarring van zijn gedachten. Wij zouden zeggen, heel eenvoudig, hij zit er helemaal doorheen. En toch, en dat vind ik zo bijzonder, toch weet David dat de Heere zijn levensgang kent. Hij schrijft, toen mijn geest in mij bezweek, kende u mijn pad? Daarmee beleidt David allereerst de troost van Gods alomtegenwoordigheid in zijn leven. Hij weet dat God zijn pad kent en dat hij er steeds bij is geweest. Denk maar aan de woorden van Psalm 139, ook een psalm die door David is geschreven. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of leg ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. David beseft dat God met hem is. Dat God met hem meegaat, overal waarin hij gaat. Hij beseft dat de weg die hij nu gaat, samenvalt met de weg van de Heere. Met andere woorden, David wandelt op Gods weg. Hoe onbegaanbaar die weg soms ook lijkt te zijn. God is met David en dat weet David. David beseft, ik lig in Gods handen. Deze weg gaat niet buiten u om. Deze moeilijke weg laat u meewerken ten goede. Zo beleiden wij dat toch ook met zondag 1 van de Heidelbergse catechismus. Als er gevraagd wordt, wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven, dan luidt het antwoord dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe zalig maken Jezus Christus. Met zijn kostbaar bloed heeft hij voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. En dan komt het. Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader, geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen. Daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven, en maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan hem toegewijd te leven. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Dus ook deze weg die David gaat, is de wil van zijn hemelse Vader. De Heere laat het meewerken ten goede. Paulus schrijft aan de Romeinen, en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Toen mijn geest in mij bezweek, kende u mijn pad. Mijn pad. Mijn gevaarlijke weg, waarop zij voor mij een strik hebben verborgen. Ja, hoort u dat? Ook Davids vijanden kennen zijn weg. En Davids vijanden doen gemene pogingen om hem op die weg in een valstrik te laten lopen. Zo lezen we het namelijk in vers 4. Ze hebben mij een strik verborgen op de weg die ik gaan zal. Nu is het heel goed mogelijk dat wanneer David zegt, als mijn geest in mij overstelpt was, zo hebt gij mijn pad gekend, dat hij op dat moment zich de belofte van God herinnert. De belofte van God die Samuel hem bij zijn zalving heeft meegedeeld. Zelfs met een strik op de weg die hij zal bewandelen, zal God de beloften houden die hij heeft gedaan. God gaat zijn woord waarmaken. Dat weet David vast. Ook als het nu duister en donker is. Ook als hij nu in gevaar blijft. Want wat lezen we in vers 5? Ik zag uit de rechterhand en zie, Zo was er niemand die mij kende. Er was geen ontvlieden voor mij. Niemand zorgde voor mijn ziel. Als David naar rechts kijkt, naar de kant waar de helpers en redders meestal staan, zie je, er was niemand die naar mij omzag. Niemand. Geen helper of redder. Geen vriend of familielid die zich over hem ontfermde. Nee, David stond helemaal alleen. Hij is door iedereen in de steek gelaten en wordt gemeden als de pest. Er is niemand die medelijden met hem heeft. Niemand wilde zich met hem inlaten. En ontkomen kon hij niet. Zijn situatie is uitzichtloos. Doe dat niet denken aan de situatie van de Israëlieten. Nadat Farao de Israëlieten heeft laten vertrekken uit Egypte, volgt voor hen een benauwd moment. Zij bemerken dat de Farao hen achtervolgt. Aan beide zijden zijn steile, ontoegankelijke rotsen. Voor hen is de zee. Achter hen de Egyptenaren. En dan blijft alleen de weg naar boven open. Daar moet de verlossing vandaan komen. Sommigen schreeuwen tot de Heere. De angst leert hen bidden. Gemeente, zo kan God ons soms in de benauwdheid brengen. Om ons op de knieën te krijgen. En zo brengt God ook David in de benauwdheid. Om hem op de knieën te krijgen. Ook voor David is de situatie totaal uitzichtloos. Erger kon het niet. Waar zou David nu heen gaan? Als we David kennen, dan zullen we het antwoord op die vraag weten. Naar de Heere. Er was niemand die naar David omzag, geen mens. Maar toch was er één die Davids pad kende en tot hem, tot de Heere, zijn God, roept David rechtstreeks. Tot u riep ik, o Heere, ik zeide, gij zijt mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden. Ja, waar David door allen alleen is gelaten, waar David hulpeloos is in het midden van de gevaren, blijft hem de machtigste hulp en de veiligste toevlucht over, de Heere zelf. De Heere zal hem tegen Saul beschermen. Ja, de nood brengt David bij de Heere. En waar kun je beter zijn dan bij hem? Tot u roep ik, Heere. Ik zeg, u bent mijn toevlucht, mijn deel in het land de levende. Al is Davids geest bezweken, zijn geloof heeft niet opgehouden. Hij roept opnieuw tot de Heere en noemt hem zijn toevlucht. Hij vraagt de Heere nog indringender om acht te slaan op zijn roepen, want hij is volkomen uitgeteerd. Dat wil zeggen dat hij aan het eind van zijn krachten is. Hij is voortdurend op de vlucht en dat sloopt hem. Hij kan niet tegen zijn vervolgers op, want zij zijn machtiger dan hem. Ja, Saul en zijn handlangers zijn te veel voor David. David roept de Heere op om hem, van hun vervolging te verlossen. En dan lezen we in het 8e vers. Voer mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer gij wel bij mij zult gedaan hebben. Voer mijn ziel uit de gevangenis. Daarmee bedoelt David de grot. De spelonk van Enkedi, waar hij op dit moment verblijft. David wil dus weer vrij zijn. Hij wil vrij zijn om terug naar huis te keren. Hij wil vrij zijn om de Heere te aanbidden. Nu weet denk ik wel hoe de geschiedenis verder gaat. Hoe dit afloopt. David ontkomt. David wordt uiteindelijk koning over Israël. Ja, de Heer heeft David op een wonderlijke wijze gered. We zeiden aan het begin van de preek al, dat is tot Gods eer. En laten we dat niet vergeten, gemeente, dat onze redding tot Gods eer is. In Psalm 50 vers 15 lezen we een machtige belofte. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult mij eren. En u zult mij eren. Onze redding is dus tot Gods eer. Wanneer de Heer ons helpt uit moeilijke en benauwde omstandigheden, dan zullen we de Heer erom eren, omdat Hij het gedaan heeft. Gemeente, op deze Lijdenszondag gaan we tenslotte van David naar Davids grote zoon. U weet denk ik wel wie ik bedoel, de Heere Jezus. We zeiden aan het begin van de preek dat David ervaren was in het gebedsleven. Dat hij geoefend was in de gebedsstrijd. Maar dat was de Heere Jezus nog meer. Voortdurend zocht hij de omgang met zijn hemelse vader. Voortdurend was hij in gebed. We zeiden net dat David eenzaam was, dat hij er alleen voor stond. Maar bij de Heere Jezus was dat nog veel meer. Er is niemand zo eenzaam geweest op aarde als de Heere Jezus. We zien op een gegeven moment dat velen van zijn discipelen afhaken. Dat zij de Heere Jezus niet meer volgen. Ze volgen hem niet meer. Als we vervolgens de Heere Jezus zien in de hof van Gethsemane. Als we daar zijn drie meest vertrouwde discipelen horen vragen om met hem te waken. Dan vallen ze in slaap. Als Jezus niet lang daarna wordt gevangen genomen, vluchten al zijn discipelen van hem weg. De Heere Jezus staat er alleen voor. Hij moet de weg, de lijdensweg, alleen gaan. Die donkere en diepe weg. Van Gethsemane naar Golgotha. En weet u, hij is die weg alleen gegaan. Die weg van lijden. En wat is die weg ontzettend diep geweest. Wat was de Heere Jezus in de hof van Gethsemane in een zware zielestrijd. Wat zag hij er tegenop om de drinkbeker van Gods toorn leeg te drinken tot aan de laatste druppel. Ja, de Heere Jezus heeft de toorn van God moeten dragen. Aan het kruis op Golgotha is hij gezonken in grondeloze modder waar men niet kan staan. Zo zal het uiteindelijk ook gaan met allen die buiten Christus sterven. Zij zullen wegzinken in grondeloze modder waar men niet kan staan. Terwijl het nergens voor nodig is, terwijl er in het heden van de genade een ontkoming is in de Heere Jezus Christus. Terwijl Christus liefde voor zondaren zo oneindig groot is. Hij is voor vijanden, voor goddelozen, op weg gegaan van de hof van Gethsemane naar Golgotha, om daar te hangen aan het kruis. Daar werd hij zelfs van zijn eigen vader verlaten. Daar moest hij het uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar is hij nedergedaald te hellen. Daar stierf hij. Aan het kruis op Golgotha. Hij werd begraven. Maar op de derde dag stond hij op uit de doden. Hij is uit de gevangenis geleid. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van de Vader. En van waar hij eens zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ja, de Heere Jezus heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hij is door het lijden naar de heerlijkheid gegaan. Zo is het ook met een ieder die achter hem, achter de Heere Jezus aangaat. Ook hij of zij gaat door het lijden naar de heerlijkheid, naar de hemelse heerlijkheid. Paulus schrijft, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Ja, gemeente, hoe dieper de weg is die we moeten gaan, des te rijker en heerlijker zal straks de glorie zijn, waar we het Lam mogen zien zoals Hij is. Wat een vreugde zal dat zijn, als we Hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht, die lieve Jezus, die mij heeft lief gehad. Tot het einde. Amen.
Ik zie dat ik de afkondiging nog was vergeten. Volgende week zondag 23 maart hoopt in de ochtenddienst om 10 uur dominee Liefding voor te gaan. En 's avonds om 6:30 proponent Slingeland uit Gouda. Laten we nu danken en voor elkaar bidden. Doen we ook voorbeden. Heren, wij komen opnieuw tot u in het gebed om u allereerst te danken, heren, dat we hier vanmorgen mochten zijn, dat we uw woord mochten horen, dat u tot ons sprak. Dat we mochten horen hoe de weg van David ging, hoe diep en donker zijn weg was van salving naar kroning. Dat hij daarin leek op uw grote zoon, de Heer Jezus Christus. Hoe donker en diep was zijn weg, vooral aan het eind van zijn leven, weg naar Golgotha. Hoe hij daar zo geleden heeft, gekruisigd is, gestorven en begraven, opgevaren is naar de hemel. Heren, dan bidden we u dat we ook zo mogen weten dat we in hem geborgen zijn, dat we zo ons het eigendom mogen weten van u, Heer Jezus Christus. Heren, dan bespaart u ons niet de moeilijkheden. Dan gebeuren er soms ook dingen die we niet begrijpen, die we niet kunnen overzien. Dan zijn er soms vragen, grote vragen, noden, zorgen. Heren, we danken u dat we dat dan alles bij u mogen brengen, dat we alles bij u mogen uitstotten. Heren, wilt u zo kracht geven naar kruis? Wilt u ons allen goed en nabij zijn? Heer, we bidden u voor de ouderen van de gemeente. En ook zij die graag onder ons zouden willen zijn. Hier in uw huis om uw woord te horen. Maar door ziekte of ouderdom thuis meeluisteren. Wilt u ook daar uw woord zegenen aan onze harten. Zicht geven op u en op uw lieve zoon, de Heer Jezus Christus. We bidden u voor de activiteiten van deze week, de Bijbelkringen deze week die er gehouden mogen worden. We danken u dat u dat geeft, dat we in alle vrijheid samen mogen zijn rondom uw woord. Zegen uw woord, zegen de gesprekken. Geef een leven heel dicht bij u. We bidden u ook voor de zondagschool vanmiddag om 14:00. We danken u dat de jongens en meisjes er vanmorgen waren. Geef ook dat ze vanmiddag zullen komen om over u en over u, Heer Jezus Christus, te horen. Het is echt waar wat we soms zeggen. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Wij danken u ook met broeder Slingeland dat hij aan de afronding van zijn studie mocht komen. Dat hij toegelaten is tot het ambt van predikant. Heren, zegen hem, zijn vrouw, zijn kinderen, in de weg die voor hen ligt. Heren, u. Wij kunnen de toekomst niet overzien, maar u wel. En geef ook zo, Heren, dat we ons in uw handen leggen. En dat we het ook zo mogen weten wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Heren, we danken u ook met de opbrengst van de biddagcollecte, dat het mooie bedrag van ruim 5000 euro heeft mogen opbrengen. We zeggen uw naam daarvoor dank. Zegen de besteding van dit geld. Laat het zijn tot eer van u. Heren, zo bidden we u voor deze wereld, voor uw kerk, wereldwijd, voor het werk van zending. Geef dat die ene naam verkondigd mag worden over het rond van deze aarde. We bidden u ook voor de vervolgde kerk, voor de christenen die vervolgd worden. We bidden u ook voor kerk in Nederland, waar soms zoveel wereldgelijkvormigheid is, als de wereld zo in huis is. We bidden u dat we tot uw eer zullen leven, op die vaste grond van ons behoud. We bidden u zo voor de nood in deze wereld, als we horen over rampen, oorlogen, leed. We bidden u voor uw volk Israël, dat ze u, Heer Jezus Christus, zullen erkennen als de Messias. Heren, zo dragen we dit alles in het gebed aan u op. We danken u dat we hier vanmorgen mochten zijn, dat u tot ons sprak. Wilt u het zondige vergeven wat er was? Wilt u ons allen aanzien in de Zoon van uw liefde? Dat bidden we, dat kunnen we alleen bidden in zijn naam alleen. Amen.
Wij zingen nog één keer uit Psalm 142, dan nu het zevende vers. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams die heerlijk is, dat mij het rechtvaardig volk omring en vrolijk van uw weldaan zing. Psalm 142, vers 7. Ga dan nu heen in vrede met mijn biddend om de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.